Goedemorgen. Mijn stapeltje papier van de Filippenzenbrief begint alsmaar dikker te worden. En ik ben heel blij dat het stuk waar ik vorige keer gestopt ben en dus waar ik nu mee verder ga, het kon niet beter passen bij het feit dat we volgende week een heel bijzondere week ingaan in het christelijk jaar. Het past perfect. Dus je mag opslaan Filippenzen hoofdstuk 2. En dan gaan we gewoon verder waar we de laatste keer gestopt waren. Ik zat me vanmorgen af te vragen. Ik heb de volgende zin opgeschreven. Hoe kan je kinderen enthousiast maken over gekookte patatjes? Of hoe kan je ze dankbaar maken voor gekookte patatjes? Of hoe kan je ze enthousiast maken over gewone boterhammen? Het gebeurt als we een broodmaaltijd hebben dat soms thuis gezegd van weer al boterhammen, is er niks anders? Hoe doe je dat? Om bijvoorbeeld kinderen enthousiast te maken over iets wat ze alle dagen hebben. Iets wat elke keer weer terugkomt, zo herkenbaar is. Of hoe blijf je onder de indruk van iets wat je al zo vaak gezien of gehoord hebt? Sam en Mieke waren in de bergen ergens, neem ik aan. Ik neem aan dat je niet ergens in een dal bent gaan skiën, maar ergens op een bergtop hebt gestaan waarschijnlijk. En als je waarschijnlijk na een jaar, vermoed ik, of misschien zelfs langer, terug die bergen ziet dichterbij komen, dan denk je van, wauw. En misschien dat je de laatste dag als je wegging dacht van, het is al de zevende of de achtste dag dat we ze zien. Of als je er alle dagen woont, dan zie je ze niet meer. Hoe blijf je enthousiast? Hoe blijf je enthousiast en onder de indruk over iets wat je al zo vaak gezien en gehoord hebt? En dat is de uitdaging waar ik voor sta en ook voor stond toen ik deze preek voorbereidde. Van we gaan naar Pasen toe. Het is al het zoveelste jaar dat we hetzelfde doen. Daar naartoe leven, daar proberen bewust mee bezig te zijn. En hoe blijf je daar enthousiast over? Hoe blijf je verwonderd over wat we vieren? Hoe vermijden we bovendien dat we straks, alleen niet allemaal, ik denk niet dat we het allemaal gaan doen, maar sommigen van jullie misschien vast en wel, of toch minstens het verlangen zullen hebben, om straks een hele grote sportliefhebber te zijn. Zijn jullie sportliefhebbers? Sportliefhebbers die straks in de luie zetel naar Parijs-Roubaix gaan kijken. Heel enthousiaste sportliefhebbers, maar vanuit de luie zetel gaan we zien hoe anderen afzien en proberen verder te komen en de eerste te zijn. Hoe vermijd je dat? Wel, ik denk dat Paulus in de brief aan de Filippenzen het lijden van Christus minstens al kadert in een context. De aanloop naar die context hebben we vorige keer gezien. En dat op zich helpt al. Dat je het lijden van Christus niet als iets geïsoleerd ziet, van kijk, dit is gebeurd en dit is de betekenis daarvan, maar het kadert in een groter geheel. En ik wil dat groter geheel ook nog even onder jullie aandacht brengen, door niet in vanaf vers 5 te gaan lezen, maar vanaf vers 1. Het stukje te nemen waar we vorige keer voor een stuk zijn, blijven bij stilstaan. Dus Filippenzen hoofdstuk 2, vanaf vers 1. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén van liefde. Of één in liefde, één van streven, één van geest. Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid achter de een, de ander, uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Daar zijn we vorige keer gestopt, maar nu gaan we verder. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte God zijnde het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Tot zover. Heel bekend. Overbekend. Net zoiets als, met alle respect, gekookte patatjes of gewone boterhammen. Zo kan het lijken als je al lang christen bent. Nele zat te worstelen met de zondagsschool die ze had. Ze had de Gideons en ze beseft dat, ja, dat toch de uitdaging net iets groter is dan voor Samuels, voor de jongere kinderen. En ze zei ook van, ja, hoe vul ik dat nu in straks voor de jongens en meisjes? Het verhaal over het lijden van Jezus. Ook voor kinderen, misschien ook al de vijfde, zesde, zevende, achtste keer dat ze het gehoord hebben in de zondagsschool. Een gekend, door en door gekend verhaal. Over het doel van het kruis is de Bijbel heel duidelijk. Diezelfde Paulus schreef in de Romeinenbrief in hoofdstuk 6 het volgende, in vers 10. Want wat zijn dood betreft, en daar gaat het over als we het er net hadden over het feit dat hij gehoorzaam is geworden tot de dood. Paulus zegt heel duidelijk, want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Eens voor altijd. Nooit meer daar moeten op terugkomen. Nooit meer zelf prestaties moeten uitoefenen om het probleem van de zonde aan te pakken. Wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. En dan een paar verzen eerder, in het einde van hoofdstuk 5, staat er, want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer vele rechtvaardigen worden. In vers 19, hoofdstuk 5, vers 19. Gehoorzaamheid van één, rechtvaardigheid voor een ander. Ook dat is het kruis. En dan in vers 8 van hoofdstuk 6. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Dat is in een notendop het kruis. Dat is in een notendop het evangelie. Christus die eens en voor altijd heeft afgerekend, niet alleen met de last van de zonde, maar ook met de straf die op de zonde ligt. En de vraag die ik mezelf stelde is van, tot wat roept dat kruis ons nu op? Roept het ons op tot geloof in wat er toen is gebeurd, vast en zeker? Dat is de uitdaging die je probeert aan ieder mens te geven als je hem het evangelie presenteert, als hij er überhaupt al voor open staat. Wat alsmaar moeilijker en moeilijker wordt. Wat presenteer je hem? Een gekruisigde Christus, waarvan de Bijbel zegt, een aanstoot voor vele mensen. Probeer het maar eens, morgen als je vrienden of collega's ziet. Ga eens spreken over een gekruisigde Christus en mensen gaan er aanstoot aan nemen. Tot wat roept dat kruis ons dan meer op? Meer dan alleen maar geloven in wat Jezus in onze plaats heeft gedaan. Ik wil drie dingen onder jullie aandacht brengen. Drie dingen waarvan ik geloof dat ze heel nauw verbonden zijn met dat kruis. En het eerste, en het zullen telkens gedachten zijn die heel herkenbaar zijn. En misschien ligt de uitdaging niet zozeer in het herkenbare, maar in om jezelf opnieuw de vraag te stellen van, waar sta ik in dit aspect? Hoe ga ik daarmee om? Is het een deel van mijn leven? Het eerste aspect herken ik in Markus hoofdstuk 8. Het eerste waartoe het kruis ons oproept. Markus hoofdstuk 8, vers 34. En hij riep de scharen met zijn discipelen tot zich en zei tot hen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, neem zijn kruis op en volg mij. Titel van de eerste oproep is zelfverloochening. Of denk niet te hoog van jezelf. Heb geen te hoge plannen en verwachtingen van jezelf. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. En net daarvoor heeft Jezus voor het eerst tegen zijn discipelen gezegd van, jongens, ik wil dat jullie weten waarom ik gekomen ben. Ik ben gekomen om te sterven. In vers 31 staat er, en hij begon hen te leren dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Hij leerde hen dat hij moest lijden. En net als hij zijn eerste keer dat aankondigt, dat hij gaat sterven, zegt hij tegen niet alleen zijn discipelen, maar toch tegen ieder die het wil horen, als je achter mij wil komen, als je achter mij wil blijven komen, dan verwacht ik van jou dat jij jezelf verloochent. Of zoals het in het vers ernaast staat, want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar ieder die zijn leven verliezen wil, om mijnentwil, die zal het behouden. Je leven verliezen. Welk woord gebruikt Jezus als hij het heeft over verloochen jezelf? Precies hetzelfde woord staat geschreven als Petrus Jezus verloochent. Als Petrus van Jezus zegt van, nooit gekend. Ik weet echt niet over wie dat je het hebt, die Jezus van Nazareth. Zo daagt Jezus ons uit dat ons leven zo verandert, dat we als het ware zeggen van, die oude ik weet echt niet over wie dat je het hebt. Dat is de uitdaging waar Jezus ons voor plaatst. Ik weet niet wie die persoon is, nooit gekend. Paulus schrijft in de Galatenbrief, want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. In Galaten 5 vers 24. Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. En de vraag die ik mezelf wil stellen in de week die komt, op weg naar Goede Vrijdag en naar Pasen toe, de vraag die ik mezelf wil stellen is, als ik nu geen belemmering zou hebben van geld, als ik geen belemmering zou hebben van tijd, als ik geen belemmering zou hebben van mensen, wat zijn dan mijn hartstochten en mijn begeerten? Als er geen mensen in de weg zouden staan, geen tijd in de weg zou staan of geen geld in de weg zou staan, wat zou je verlangen? Wat is het eerste wat in je hart opkomt? Niemand om je te controleren, niemand in de buurt, geen geld om je beperkingen te geven. Wat zijn jouw hartstochten en jouw begeertes? En daarvan zegt Paulus, wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Net zoals in Romeinen 6 stond, waar ik er net een paar versen uit noemde, waar Paulus zegt van, immers, hoe zult gij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Dat is de uitdaging. Zelfverloochening. Jezelf, je eigen leven verliezen. En de invulling daarvan kan heel verschillend zijn. Maar de uitdaging is heel helder en duidelijk. En het kan betekenen dat je inderdaad hartstochten en begeerten die redelijk hoog op je lijstje staan, misschien gaat moeten leren schrappen. Misschien zelfs helemaal uitvegen. Misschien ontdek je zelfs tot je ontsteltenis, als je daar heel eerlijk met God mee omgaat, dat hij zelfs dingen van jou gaat vragen die in wezen goed zijn. Het kan zijn dat je hartstochten op zich dingen zijn die vreselijk goed zijn, waar de Bijbel op zich niks verkeerds over zegt. En misschien God jou toch vraagt, ik wil dat je dat verloochend opzij legt, om iets anders in de plaats te nemen van wat veel waardevoller is. Zelfverloochening. Denk niet te hoog van jezelf, heb geen te hoge ambities van wat je wilt bereiken, maar het zou wel eens kunnen dat het in strijd is met de oproep die Jezus geeft, namelijk neem je kruis op, verloochen jezelf en volg mij. Maar het kruis roept ook op tot iets anders, tot iets wat bijna het tegengestelde lijkt, namelijk zelfbevestiging. Kan dat samenhoren, zelfbevestiging en zelfverloochening? We gaan het ontdekken. Misschien ben je iemand, plaats mezelf toch minstens een beetje in die categorie. Misschien ben je iemand die als mens geneigd is om heel negatief over jezelf te denken. Ik weet niet of je een heel hoge, hoe zeg je dat, een hoge pet op hebben van jezelf. Ik heb niet zo'n hoge pet op van mezelf. En misschien herken je dat een stuk in jezelf. Geneigd om een negatief beeld te hebben van jezelf. En de uitdaging van daarnet, neem je kruis op, verloochen jezelf en volg Jezus, is niet bepaald van die aard om jou te helpen om een heel hoog zelfbeeld van jezelf te krijgen. Want je wordt uitgedaagd om jezelf te verloochenen, je eigen leven te verliezen, je hartstochten en je begeerten te kruisigen. En als je, zeker als je elke dag de moeite zou nemen om dat in de weegschaal te leggen, dan zeg je altijd van, weer een dag gefaald. Weer een dag mislukt. Weer een dag dat het beter had kunnen zijn. Dat ik meer had kunnen verloochenen. Meer mezelf opzij had kunnen zetten. Opnieuw mislukt. En dan kan je het gevaar lopen dat je als christen in datzelfde negatieve beeld wat mensen soms van zichzelf hebben, alleen maar bevestigd wordt. Eerder dan het omgekeerde. Dat je alleen maar het gevoel krijgt van, en zelfs als christen ben ik een mislukkeling. Hoe ging Jezus met mensen om? Wat was de houding van Jezus tegenover mensen? Hij vond ze van gigantisch grote waarde. Jullie allemaal hier zijn waardevoller dan vogels. Jullie zijn waardevoller dan bloemen. Matteüs 6, vers 26. Wat ik een beetje vergeten was, maar jullie zijn ook waardevoller dan schapen. Matteüs hoofdstuk 12. Dat was ik eigenlijk vergeten dat ook dat beeld er stond. Matteüs 12, vers 12. Jullie zijn waardevoller dan schapen. En er lopen weer kleine, frisse, enthousiaste lammetjes bij ons, bij onze buurman in de wei. Jullie zijn waardevoller dan al het moois wat de natuur geeft. Jullie zijn waardevoller. Lees Psalm 8. En de psalmschrijver zegt van, we zijn bijna goddelijk gemaakt. We staan boven al het andere wat geschapen is. En Jezus onderstreept dat, dat we van grote waarde zijn. En hij onderstreept dat omdat hij weet ook vanuit, ja, hij was er zelf bij natuurlijk, we zijn immers geschapen naar Gods beeld. En dat geeft waarde, dat geeft gigantisch veel waarde. En Jezus onderstreept dat ook in de houding hoe hij naar mensen omgaat. Het respect wat hij heeft. De interesse die hij heeft in anderen. De hoop die hij wil geven aan mensen die van zichzelf het gevoel hadden, zeker in de plaats waar ze leefden, van is er hoop voor ons? Een Samaritaan. Kon hij hoop hebben als hij besefte dat de hoop was voor het volk van God, van Israël, voor de echte Joden? Hij gaf hen hoop. Heidenen die leefden in het land van de Joden. Romeinen misprezen mensen. Jezus gaf hen hoop. Jezus genas zieken ook van hen. Hij bracht hoop aan mensen. En hij toonde, en we zien het ook in de aankondigingen, de verschillende aankondigingen van het lijden die in de evangeliën staan. Jullie zijn zo waardevol dat ik zelf wil sterven voor jullie. Dat is de houding die Jezus heeft tegenover mensen in het algemeen. En hij versterkt dat, of voor ons wordt dat versterkt, door het feit dat we een nieuwe schepping zijn geworden. Ook dat leert de Bijbel ons. We zijn een nieuwe schepping geworden als we in die Jezus van het kruis geloven. En wat je dan wordt, is jullie gekend. Is jullie door en door gekend. Je bent een kind van God, een erfgenaam, een discipel van Jezus, een tempel van de Heilige Geest. Een Heilige Geest die vruchten geeft en gaven geeft. En vanuit die gedachte zegt de Bijbel evengoed van, de Bijbel daagt je uit tot dingen, legt de lat zeer hoog, vraagt dat als je in 2 minuten naar beneden skiet, dat het de volgende keer 1,5 minuut is. Daar daagt de Bijbel je toe uit. Maar evengoed zegt de Bijbel, maar of je het nu goed of perfect doet of niet, de waarde die je hebt voor God, het feit dat je een nieuwe schepping bent, dat je kind van God bent, dat je erfgenaam bent, dat je een tempel bent van de Heilige Geest, daar wordt nooit iets aan afgedaan. Die waarde blijf je hebben en daarom ook kan je naar God blijven gaan. Als je met je eigen falen, je eigen gebreken, je eigen worsteling om je hartstochten en begeerten te kruisigen, als je daarmee geconfronteerd wordt, het verandert niks aan je waarde. En daarom Denk niet te klein van jezelf. Daarnet een uitdaging van denk niet te hoog van jezelf. Laat je ambities niet zo groot en hoog zijn dat Jezus geen plek meer krijgt. Maar met de tweede is het de uitdaging van denk niet te klein van jezelf in die mate dat het je belemmert om naar God toe te gaan. In belijdenis, in dankbaarheid, in vreugde. Dat het je vleugel lam maakt. Dit is het zelfbeeld wat je mag hebben. Niet een zelfverheffing, maar een nederigheid gekoppeld aan dankbaarheid. Nu zijn dat op zich, doelen op zich, word je uitgedaagd om voortdurend jezelf in de weegschaal te leggen van ik moet mezelf genoeg verloochenen en ik moet tezelfdertijd genoeg dankbaar zijn om de waarde die ik heb voor God. En als ik dat bereikt heb, dan ben ik er. Is dat het doel dat de Bijbel ons geeft? Nee, het is geen doel op zich. Het zijn manieren die ons helpen om met de juiste ingesteldheid liefde te hebben voor elkaar. En dan kom ik eigenlijk precies weer in de context terecht van wat in Filippenzen 2 staat. De uitdaging om bemoediging te zijn voor anderen in liefde. Om eensgezind te zijn in liefdebetoon. Zelfopofferende liefde is uiteindelijk het doel waartoe zelfverloochening en zelfbevestiging eigenlijk alleen maar middelen zijn. Zelfopofferende liefde. En ik wil naar Marcus teruggaan, maar dan naar Marcus hoofdstuk 10. Een heel bekend verhaal in Marcus hoofdstuk 10 vanaf vers 35. We gaan het niet helemaal lezen, maar je kent het vast door en door. Jezus begint stilaan samen met zijn discipelen op weg te gaan naar Jeruzalem. En er komt allerlei politieke spelletjes. Allerlei manoeuvres zijn aan de gang. En een van die manoeuvres ontdekken we in Marcus hoofdstuk 10 vers 35. Waar twee van zijn discipelen zeggen van wij beginnen stilaan te begrijpen dat Jezus de Messias is. Wie weet wel heel binnenkort tot koning gekroond gaat worden. Jongens, het is het moment. Laat ons op tijd ervoor zorgen dat onze stoel gereserveerd is. En Johannes en Jacobus komen bij Jezus en stellen de volgende vraag. Meester, wij wilden wel dat gij ons deed wat wij u zullen vragen. En dan ken je misschien dat heel bekende gesprek wat hij dan heeft, dat Jezus hen uitdaagt om daar toch goed over na te denken wat ze vragen. En het verhaal eindigt dan met Jezus die zegt, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Herken je dat bij jezelf? Jezus, ik neem wat tijd voor jou. Ik vind het belangrijk om bij jou te komen, maar met welke bedoeling? Ik zou wel willen dat je doet wat ik u ga vragen. Ken je dat in je eigen gebedsleven? Ik zou wel willen dat je doet wat ik je ga vragen. Wat spreekt daaruit? De ambitie om je eigen plannen gerealiseerd te zien. De beste plaats voor jezelf. De ambitie van macht proef je in de vraag van Johannes en van Jacobus. Heersen over mensen. Belangrijker zijn dan degene die naast je zit. En evengoed proef je in de vraag van Jacobus en Johannes het verlangen naar comfort. Het verlangen naar zekerheid, het verlangen naar veiligheid. Als alles maar redelijk voorspelbaar goed eruit ziet in de toekomst. Dat is ons verlangen. Heer Jezus, ik zou wel willen dat je mij geeft waar ik naar verlang. Rijkdom, ambitie, mooie plannen, mooie vakanties, een rustig leven, niet te veel moeite, niet te veel strijd, niet te veel pijn. Laat het allemaal ver van mij weg blijven, Heere. Een gemakkelijk en veilig leven. En wat stelt Jezus daar tegenover? De Mensenzoon is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dan zitten we precies in wat we in Filippenzen hoofdstuk 2 daarnet hebben gelezen. Jezus die in de gestalte God zijnde het Goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Hij had een bepaalde positie, hij had bepaalde rechten en heeft gezegd van ik laat ze los, ik laat ze liggen. Ik offer ze op voor een ander doel. Het Gode gelijk zijn, dat recht had hij. Het is hem niet afgenomen, hij heeft het afgelegd. Opoffering. Dienstbaarheid lezen we in het volgende vers. Maar hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Dienstbaarheid. En het stopt blijkbaar niet bij dienstbaarheid alleen. Het stopt bij lijden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En Jezus zelf zei eens, niemand heeft groter liefde voor zijn naaste dat hij zijn leven wil geven voor zijn naaste. Dat is de zelfopofferende liefde waar het kruis mij toe uitdaagt. En als we toe gaan leven naar een tijd waarin we het lijden van Jezus, dat zo bekende verhaal, opnieuw een plek willen geven, waarde willen geven, betekenis willen geven, wanneer we Pasen opnieuw betekenis willen geven, dan wil ik mezelf uitdagen om mezelf te onderzoeken waar ik sta in zelfverloochening. Waar ik sta in het spel van de duivel om de waarde die ik heb voor God te laten verminderen. En een te klein gedacht van mezelf te hebben. Ik ben immers kind van God, erfgenaam, tempel van de Heilige Geest. Ik wil mezelf daarop onderzoeken. En voor mezelf nagaan, waar faal ik daarin? Waar laat ik mij vleugel lam maken, doordat de duivel mij influistert dat mijn waarde niet zo hoog is? En tenslotte wil ik mezelf uitdagen om precies te doen wat Paulus schrijft in Filippenzen 2, vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn. Welke gezindheid? Een gezindheid van opoffering, mijn recht te laten liggen. Een gezindheid van dienstbaarheid. Een gezindheid van te willen lijden in de plaats van een ander. Amen. Het was een moment stil zijn.